Paul zou jou eerst een korte reactie willen geven, maar dan ga ik je aan de tijd houden, niet te lang. Ja. Als reactie op commentaar van Luc. En dan is er alle ruimte voor mensen in de zaal.
Ja, heel kort, want ik denk dat we over veel dingen, dat is ook altijd weer teleurstellend als je een groot debat verwacht, maar over veel zijn we het blijkbaar eens. Ik wilde twee dingen zeggen, dat het pleidooi voor de verwevenheid, niet alleen op ambtelijk niveau, maar ook zeggen dat moet een parlementaire correlaat zijn van verwevenheid. Ik heb zelf al eens in 1995 voor de WRR een rapport geschreven met een pleidooi ook om in ieder geval, en dat is nu ten dele wordt dat gedaan, maar dat zou eigenlijk veel sterker nog kunnen, Europarlementariërs in het Nederlands parlement spreekrecht te geven. Maar je zou natuurlijk ook veel minder toch kunnen denken aan vormen van verwevenheid in de zin van dubbelmandaten. Maar in ieder geval hoort het Nederlands parlement in Brussel veel geëngageerder te zijn en het Europees parlement in het Nederlands parlement. Omdat je nu ziet dat de verwevenheid bestaat er wel, maar eigenlijk alleen op ambtelijk niveau. Tweede wat mij door het hoofd schoot, al luisterend, was dat in Nederland er ontzettend veel tijd is gedaan, vind ik, met het debat over intergouvernementele of federale institutionele vormgeving. Ik kan me de tijd nog goed herinneren in de jaren 80 dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zonder aarzeling in memoires van toelichting schreef bij de begroting. De stap die wij maken in Europa voorwaarts, de lengte daarvan is ondergeschikt aan de vraag of het federaal is of intergouvernementeel. Dus ook, laat ik zeggen, Van der Stoel die destijds de Europese politieke samenwerking wilde blokkeren omdat dat tegen de prijs van intergouvernementele samenwerking ging. Ik ben wel blij dat dat debat niet meer op die manier Nederland domineert, omdat ik eerlijk gezegd denk dat op een andere manier er ook een verwevenheid zal blijven bestaan in de Europese Unie. En dat is de verwevenheid van beide stijlen van besluitvorming. En dat de Europese Unie wat dat betreft altijd een gemengde orde zal blijven. Waarin zowel nationale, intergouvernementele vormen, maar ook vormen van supranationale besluitvorming. En in die zin horen ook de democratieën die dat schragen, niet alleen ambtelijk, maar ook dus in de parlementaire verantwoording, daar moet over na worden gedacht. Om te denken dat het Europees parlement ook al zou dat vol Guy Verhofstadt zitten. Na de oorwassing van Bernard Wientjes toen hij zich uitliet over de kwaliteit van politici. Ik ga niet zeggen over de kwaliteit van Europarlementariërs, maar ik was het wel met hem eens. Dat zou wel helpen natuurlijk. En zeker de wil om ook in de nationale publieke ruimte zichtbaar te zijn. En dat doet Verhofstadt, maar welke belangrijke Europarlementariërs zien we in Nederland?
Ik zie iemand, ja.
Yes. Ik had eigenlijk een vraag voor meneer Verheyen. U stelde net dat de nationale parlementen die gaan meer invloed claimen in het Europees besluitvormingsproces. Maar is dat eigenlijk niet een heilloze zaak? Is het denk ik niet gewoon belangrijker dat het Europees parlement eigenlijk het ware vertegenwoordigingsorgaan gaat worden? Want omdat 27 nationale parlementen gewoon Europa onbestuurlijk zouden maken. En dat gewoon, net zoals in Amerika, uiteindelijk gewoon de centrale parlement het primaat moet krijgen.
Ja, ik denk dat de politieke realiteit een andere is. Nationale parlementen die positie, denk ik, meer en meer zullen claimen. En ik denk dat we moeten kijken op welke wijze we daarmee omgaan. Ik denk niet dat het een erg heilvolle weg is om te zeggen, nou, dat is een verkeerde zaak en nationale parlementen zouden zich eigenlijk dat helemaal moeten overlaten aan het Europese parlement. Ik denk dat dat, gelet op de ontwikkelingen de laatste jaren, niet heel erg voor de hand ligt om dat zo te beschouwen. Dus ik denk dat de nationale parlementen wel degelijk een belangrijke rol vervullen, omdat de verbinding met de kiezers daar toch sterker is dan met het Europese parlement. Maar ik ben het wel met u eens dat als alle nationale parlementen afzonderlijk een soort vetorecht zouden krijgen, dat dat de Europese besluitvorming wel erg moeilijk zou maken. Dus dan zouden we vervolgens moeten kijken hoe gaan we daarmee om. En ik heb geprobeerd daar heel voorzichtig een aanzet voor te geven, maar het definitieve antwoord daarop ken ik ook niet.
Allereerst Montesquieu Instituut van harte geluk gewenst. Het is gelukt. Ik heb met genoegen en voor een deel ook met gebrek aan genoegen geluisterd naar de beide inleidingen. Mijn vraag is, zijn we nu niet te somber over Europa en alles wat er verder gebeurt? Ik sluit aan bij wat Paul Scheffer zei met betrekking tot de bevoegdheden die Brussel nu heeft in verband met begroting. Dat was een jaar geleden ondenkbaar geweest. Zeker in dit land, maar ook in andere. En nu verdedigen we het alsof we ervoor op aarde zijn. Nou, terug in de geschiedenis. In de afgelopen decennia herinner ik mij met betrekking tot Europa dat belangrijke veranderingen schoksgewijze tot stand kwamen. En die regeringsleiders kwamen dan thuis enthousiast. En soms viel deze en gene op zijn gezicht. Of in het parlement of via een referendum. En dan was altijd mateloos interessant wat daarna gebeurde. Dan werd er een top georganiseerd. Bijna allemaal, ga het maar na. Dan bedacht men iets. Een nuancering, een verzachting, een wijziging. En er werd een beweging naar de burger gemaakt. En dan konden we weer verder gegaan worden. Nou zien we naar het afgelopen jaar. De landen zijn onder druk gezet, met name Griekenland. Met boodschappen die men daar moest brengen, ongeacht de schuldvraag, die ik een Nederlandse politicus nog niet thuis zo 1, 2, 3 zie brengen. Zie wat de afgelopen maanden aan de gang is. En nou is men verbaasd dat het is afgelopen daar zoals het is afgelopen. En voor een deel Frankrijk en misschien gaat dat elders ook gebeuren. En nou komt mijn punt. Zou de conclusie niet moeten zijn dat er een geweldige vooruitgang is gemaakt met betrekking tot die bevoegdheden rond de begroting? Dat met betrekking tot een aantal regels, dat kan, die nuancering wellicht geboden is. Dat de beweging naar de burgers wordt gemaakt, want nationale parlementen hebben zo ieder hun eigen tradities en het Europese parlement ook. Om die democratie in Europa sterker te maken, het Europa van de burger te maken. En zou je niet het optimisme moeten uitstralen dat in de komende maanden de bondskanselier en de nieuwe Franse president de aanzet, ik zou bijna zeggen voor de Nederlandse verkiezingen, want je weet nooit wat een domino-effect kan opleveren, om zo'n beweging te maken. Het heeft in het verleden altijd gewerkt. En ik vraag me af waarom nu niet. Dus ik zou wat optimisme willen uitstralen. Ik zou een zekere mate van ook laconiek zijn willen uitstralen. En bijna zeggen, het oude kunstje moet met spoed opnieuw worden beproefd. In plaats van allerlei ingewikkelde betogen. Dat is mijn vraag.
Het goede voorbeeld bij een nieuw verhaal. Paul, wat denk jij daarvan?
Ja, in de eerste plaats moet je natuurlijk altijd ervaring respecteren. En ook kennis van de geschiedenis. De vraag is natuurlijk of het zich herhaalt. Of dat er echt een nieuwe kwaliteit is ontstaan met de introductie van de muntunie. En ik zou toch willen suggereren dat dat laatste het geval is. Dat er echt een verheviging, maar ook wel een kwalitatieve verandering is bewerkstelligd met de introductie van de muntunie. En ik betwijfel niet het vermogen tot politieke compromisvorming. Mijn zorg is de economische rationaliteit van die muntunie voldoende doordacht? En functioneert het? De zorg die André Sazes uitsprak aan het eind van de jaren 90, dat lijkt mij een terechte vraag. Kun je nog zeggen, het is een onomkeerbare stap, dus we moeten er nu het beste van maken. Maar tegen welke prijs en hoe lang probeer je een land als Griekenland binnen die monetaire unie te houden? En provoceer je niet uiteindelijk, want ik denk dat dat toch onderschat wordt. Het zegt nogal wat. Het is in Frankrijk niet eerder gebeurd dat 30% van de kiezers stemmen of op het Front National of op een extreem. Ja, 61%. En vervolgens zijn we op de weg doorgegaan. Dus waar ik mij. Dus de vraag die ik mij stel is, ik ben overigens optimistisch begonnen en optimistisch geëindigd, want ik zeg juist, het conflict is ook een motor van integratie. En ik zie diezelfde dialectiek van vermijding, conflict, accommodatie aan het werk. Alleen, de vraag blijft wel of het middel wat nu gekozen is, om eigenlijk de Europese integratie van een onomkeerbare kwaliteit te geven, of dat het meest gelukkig blijkt te zijn. Nou, daar valt een retrospectief erg veel over te zeggen. En hoe je daar nu verder mee omgaat. En ik hoor wel, ik zie in ieder geval de verschuiving van aan de ene kant, en ook het conflict, het belangenconflict wat daarachter ligt, tussen diegenen in Europa die zeggen vasthouden aan die normen, rigoureus blijven, de pijn uitzitten, en dan vinden we wel een nieuw evenwicht. En degenen die nu zeggen, na de verkiezing van de Franse president, die is als een gevaar. Ik moet even nadenken, de Volkskrant opent verkiezingen knauw voor Europa. Ik dacht, hoe kunnen verkiezingen nou ooit op die manier, als Europa een vitale democratie wil zijn, dat conflict wat zich daar in die kop verscholen zit, democratie tegenover Europa. Dus ik zou wel hopen dat de flexibiliteit die nu gesuggereerd wordt, die een maand geleden nog vehement werd ontkend. Ik denk dat Europa inderdaad niet verder kan anders dan op de weg van compromis vormen. De vraag is nogmaals of de markten de politieke flexibiliteit die nodig is in die eurozone, hoe dat beoordeeld zal worden en of inderdaad de economische rationaliteit te verzoenen valt met de politieke rationaliteit die nu opgebracht moet worden. Dat is mijn zorg. Dat was mijn zorg eerlijk gezegd al voor de introductie van de euro. En dat zijn legitieme vragen die gesteld moeten worden.
Ik zie Jan Schinkelshoek.
Dag Jan. Mag ik een geprangde vraag stellen? Voortkomend uit een geprangd gemoed van iemand die toch redelijk vaak voor zeiltjes heeft gestaan om burgers in de landen, de burgers waar we het zoveel over hebben, uit te leggen hoe nuttig en nodig Europa is. En misschien kunt u me alsnog helpen. Geeft u dus een beetje te laat, maar dan voor mijn eigen gemoedsrust. Wat ik had moeten zeggen, want ik stamelde nogal als ik zocht naar dat verhaal over Europa. En ik hoor Paul Scheffer, hoor ik mooie, fraaie woorden spreken over het Europese beschavingsideaal. Hoe ziet dat beschavingsideaal eruit? Toen, vroeger, mijn grootouders hadden het verhaal, je hebt het verteld, nooit meer oorlog. Ik heb het lange tijd geprobeerd met het verhaal van het levert ons allemaal winst op, het levert ons welvaart op. Kom ik ook geloof ik niet zo ontzettend veel meer op de. Het lijkt me moeilijker te vertellen, maar hoe ziet het er dan uit? Dat kwam er naar mijn gevoel wat minder uit, dus ik ben blij met deze herkansing om die vraag te kunnen stellen. Halverwege dacht ik, ik krijg een kans, want er werd een pleidooi gehouden voor minder Europa. En eerherstel voor de mensen die zeiden, je kan ook minder Europa krijgen. Maar is het Europese project in zichzelf niet zo dynamisch dat er geen weg terug is? Laat staan een stapje minder. Met andere woorden, we kunnen helemaal geen stapje terug. En moeten we dat dan ook maar niet eerlijk tegen de kiezers zeggen?
Nou, je zou zeggen dat is een vraag voor de borrel, maar goed.
Nou, nee, dat is wel een vraag.
Je hebt er wel een beetje bij nodig.
Kijk, ik ben hier niet gaan staan met de gedachte dat ik een zaal met burgers toesprak die ik van Europa moest gaan overtuigen. Ik dacht, ik zit hier tegenover mensen die zich zeer gecommitteerd eraan voelen. En het is goed om wat vragen op te werpen die misschien het denken kunnen stimuleren hierover. En ook de openheid ten opzichte van de spanning die er is tussen precies waar u eindigt. Namelijk het gedachte, het is een onomkeerbaar project. En de essentie van de democratie als trial and error. Waarbij je dus ook kunt leren van middelen die je hebt gebruikt die misschien onvolkomen zijn of misschien wel niet werken, dat je dan zoekt naar andere middelen, zoals ooit de Europese Unie dacht dat de Europese Defensiegemeenschap het hart moest worden van de Europese Unie, omdat het immers een veiligheidsvraag was die domineerde. Vervolgens hebben we daar nooit meer iets over gehoord, 40 jaar lang nadat het werd weggestemd in het Franse parlement. Dus kortom, de strijd over de middelen in verhouding tot het doel is wel degelijk een vraag die gesteld moet worden in een democratie. Maar ik ben het ermee eens. Er zit een enorme spanning tussen aan de ene kant de onomkeerbaarheid van de stap van de euro, waarbij individuele lidstaten wel degelijk de vraag blijft of die daar onderdeel van kunnen blijven of niet, en democratische meningsvorming. Maar ik heb proberen te zeggen, en dat is voor mij de essentie als ik in de zaal sta, zeg ik de opmerking die ik gemaakt heb over soevereiniteitswinst en soevereiniteitsverlies in de wijdere wereld. En dat Europa de enige schaal is waarop we op een effectieve manier iets van een Europees idee over sociale marktordening overeind kunnen houden in een veel bredere context van de opkomst van India, China enzovoort. Dus ik zou de blik niet naar binnen blijven richten in de verdediging van Europa en voortdurend maar terughaken naar het idee nooit meer oorlog. Omdat ik denk dat dat wel enigszins van een zeggingskracht heeft verloren. En veel meer de blik naar buiten werpen. Dus dat heb ik proberen te zeggen. En ik denk dat dat wel degelijk iets is waar in ieder geval een beginpunt ligt. Hoe je een nieuwe legitimatie in Europa zou kunnen vinden. En ten tweede vind ik dat Europa zich moet veranderen van een Unie die heel veel vrijheid creëert naar een Unie die ook explicieter bescherming biedt aan de buitengrenzen, maar ook de politiële en justitiële samenwerking. Dus ik zou het hart van het populisme uitdagen, namelijk waar populisme au fond een protectionisme is, sociaal protectionisme of een cultureel protectionisme, en zeggen, als je dan bescherming zoekt, waar vind je die? En als we niet overtuigend, zowel in de rechtvaardiging van Europa als in de vormgeving van Europa, dat motief kunnen centraal kunnen stellen of ook betekenis kunnen geven naast de vrijheidsruimte die Europa ook is en waar iedereen gebruik van maakt, dan denk ik dat we tekortschieten. En dat was mijn pleidooi naast een kritiek op de vereenzelviging van doel en middelen die mij toch nog steeds een relevante vraag lijkt. En ook echt een van de grote problemen bij de vormgeving van Europa. Hè, waar je precies de spanning tussen de onomkeerbaarheid en het trial and error van de democratie ziet.
Gerrit.
Mijn naam is Gerrit Vroeman. Mag ik er toch even bij aansluiten? Want u zegt het beschavingsideaal, dat het voldoet niet meer, nooit meer oorlog. Het gaat nu over de positie van Europa in de wereld, maar dat is in feite net zo negatief geformuleerd als het beschavingsideaal. Als we niets doen, als we ons niet aaneensluiten, worden we weggespeeld. Daar gaat misschien wel het licht uit. Dat vul ik dan zelf maar aan, zoals dat in 2005 is geformuleerd door een minister. Maar zit uw beargumentering van de noodzaak van de Europese integratie niet zozeer in die negatieve context als het destijds ooit was? En daarbij aansluitend met het beschavingsideaal, wat er eigenlijk in mist, is democratie op Europees niveau. Het gaat dus om vermijding van oorlog, samenwerken. Maar wat eigenlijk ontbreekt, zeker in die periode ook, dat had natuurlijk toegevoegd kunnen worden. Na de oorlog, naar totalitaire regimes in Duitsland en in Italië en andere landen in Midden-Europa. Zou dat nu ook een element kunnen zijn geweest die in dat ideaal zou zijn toegevoegd? En dat is niet gebeurd. Hebt u daar een verklaring voor?
Ja, dat zijn allemaal kleine vragen, maar dat krijg je ervan als je zulke grote woorden gebruikt. Hè? Dus ik neem het u niet kwalijk. Ik heb geprobeerd te beargumenteren dat naar mijn idee in de nationale democratie en de levensvatbaarheid daarvan de kern ligt van de pacificatie in Europa. En dat Europa dus nooit een veiligheidsgemeenschap is geweest in de eigenlijke zin van het woord, omdat eigenlijk dat in essentie binnen de Atlantische context werd beantwoord. En dat als ik denk waardig naar de eigenlijke waarborg, dan zie ik nu ook, dan zou ik zeggen, de afkalving van het politieke midden. En wat daarvoor in de plaats komt aan regionale of nationale identificaties, lijkt mij eerlijk gezegd een serieus probleem te vormen voor de toekomst van de Europese Unie. Wat betreft het dreigingsbeeld, ik denk dat er eigenlijk geen enkele hervormingsbeweging is die niet ook impliciet een dreiging thematiseert. Dus de hele geschiedenis van sociale wetgeving was natuurlijk altijd een menging van een moreel appel, maar ook de angst voor sociale oproer en crisis. De hele sociale woningbouw, lees nog maar eens na, de beweging van tuinsteden. Dat is enorm geboren uit de angst in het Victoriaanse Engeland dat de verpaupering in de binnensteden zou leiden tot revolutionaire gisting. Dus kortom, ik denk dat eerlijk gezegd er weinig pleidooien zijn voor hervorming, waar niet beide motieven, een morele overtuiging, en ik denk dat de beschavingsopdracht dus voorbij het punt van geen oorlog meer in Europa ligt in een samenlevingsmodel, wat toch een gemengde ordening wil zijn. Hoe je dat nou op zijn Duits of op zijn Brits dat wil doen, of op zijn Frans, daar kun je nog eindeloos over discussiëren. Maar dat heeft wel een toegevoegde waarde ten opzichte van wat er in veel andere landen zich ontwikkelt in de wereld. Dus dat is, daar ligt een moreel imperatief of een beschavingsnorm. En tegelijkertijd natuurlijk de angst dat die beschavingsnorm onder druk komt te staan als we niet een effectieve schaal hebben waarop we kunnen concurreren tegenover opkomende economieën die toch een ander maatschappijmodel belichamen. Beide motieven lijken mij hier ook samen te gaan. Net zoals in het beeld Nooit meer oorlog natuurlijk een morele overtuiging, maar ook een angst zoals bij Monet geformuleerd, hè, voordat het te laat is, een terugkeer van de spook uit het verleden. Dus in die zin denk ik dat je daar niet aan ontkomt. Maar ik denk wel die verschuiving van binnen naar buiten, beseffen dat misschien wel het eurocentrisme, wat impliciet in heel veel van de rechtvaardigingen van Europa besloten ligt, in een wereld die steeds minder eurocentrisch zal zijn, daarover na te denken, wat Toynbee eigenlijk al in 1948 zei, hè, van de wereld is aangeraakt door Europa. Alle andere landen hebben de les geleerd om hun eigen geschiedenis ook in het licht te zien van die aanraking van buiten. En die zegt, het moment zal komen, vroeger of later, dat Europa door de rest van de wereld wordt aangeraakt. En dat moment is volop gaande. En ik zou mijn rechtvaardiging van de Europese eenwording veel meer daarin zoeken, in die nieuwe constellatie. Ook omdat het een beeld is op de toekomst gericht. En niet alleen maar als afscherming, ook met alle mogelijkheden die dat in zich draagt, die nieuwe wereld. Want ik zei het al, het is wel de droom van elke ontwikkelingswerker dat zich nu onder onze ogen afspeelt. Vandaar dat ook de legitimatie van de ontwikkelingssamenwerking wat in het gedrang is gekomen.
Mag ik twee opmerkingen maken? De eerste. Goed. We praten zeer over wat we met Europa aan moeten. Het spiegelbeeld daarvan is natuurlijk dat wij niet weten wat we met onszelf aan moeten. Want je kunt tenslotte pas integreren als je weet wie je zelf bent. En naarmate we minder weten wie we zelf zijn, weten we absoluut niet. Hebben we het idee dat Europa ons overkomt, terwijl we tegelijkertijd daar een bijdrage aan leveren. Dus de vraag, wat brengen wij van onszelf in Europa in? Wat willen we zelf behouden? Volstrekte onduidelijkheid. Dus die spiegelbeeldvraag, denk ik, is een belangrijke. Ook voor de komende maanden. Het tweede is, ik ben me steeds meer gaan realiseren eigenlijk dat de Europa geen bedreiging is voor de nazistaat, maar de enige redding. Omdat anders in een wereld zonder grenzen de macht van de sterkste geldt. En of dat nou de criminaliteit is, of het zakenleven, of de banken, dat maakt allemaal niet uit. Maar wil je nog enigszins de nazistaat in de zin van de democratische rechtsstaat naar het Nederlands model, wat blijkt in hele belangrijke mate Europees model te zijn, handhaven, dan heb je Europa nodig. En het merkwaardige is, ik heb wel eens geformuleerd dat degene die nee wilde stemmen tegen het referendum, als ze hun bezwaren tegen Europa serieus nou nemen, zou ze ja moeten stemmen. Terwijl degene die als het ware voor Europa waren, als ze hun voorstanders mening serieus zouden nemen, zou ze er meer aan moeten doen. En dat is de paradox die er permanent plaatsvindt, permanent zichtbaar is. Dat waren twee aanvullingen. Het is geen verdere vraag.
Misschien één opmerking. Ik zeg ook nog een antwoord op Schinkelshoek. Dat de opvatting over soevereiniteit, als het ware het uit één stuk, en wat je kwijtraakt aan Brussel, ben je dus voorgoed kwijt en is daar gedelegeerd. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, de Europese Unie is de verruiming van de soevereiniteit. En betekent dus ook dat wat er wordt gedeeld in Europa misschien wel ruimer is dan wat er op nationale schaal in afzondering zou kunnen worden uitgeoefend. Ik kwam een uitspraak tegen van Thorbecke uit 1844, die al zei, wij moeten doen alsof wij onafhankelijk kunnen handelen, maar we weten natuurlijk, ik parafraseer het nu voorbij het punt van het aanvaardbare, maar iets in de trant van, we weten wel dat we natuurlijk als klein land op het Europese continent onze mogelijkheden zeer beperkt zijn. Dus ook in die zin wist hij al midden van de 19e eeuw natuurlijk dat Nederland onderdeel is van een veel groter geheel. Maar ik vind dus het discours over soevereiniteit, dat ontbreekt enorm. Want laat eigenlijk voortdurend men laat zich in de hoek drukken van we raken alles kwijt aan Brussel. Nog een opmerking over de, ja, dus de redding van de naties, het boek van Millward, hè, uit 1992, Europe, the Rescue of the Nations. Is ook niet zo moeilijk uit te leggen. Als je teruggaat in de geschiedenis, is de versterking van een nationale staat na de Tweede Wereldoorlog, met de opbouw van een verzorgingsstaat, met een rechtsstaat die steeds verder is opgetuigd enzovoort, is hand in hand gegaan in Nederland met onderdeel te zijn van een steeds verder integrerend Europa. Dus als het echt zo zou zijn, dan zou die nationale staat van Nederland na een halve eeuw Europese integratie danig verzwakt moeten zijn. De realiteit is natuurlijk dat hij op ongelooflijk veel terreinen veel meer ingrijpt in het leven van burgers dan een halve eeuw geleden.
Mag ik nog één zijopmerking maken? Wat me altijd opvalt is, zo merkwaardig is, dat als je meer belangstelling moet hebben voor vergelijking met andere landen, vooral continentale landen, tenslotte zijn we een continentaal land, hoe we dat altijd hebben proberen te ontkennen, dat de mogelijkheid om van de bronnen kennis te nemen steeds minder wordt, omdat we bijvoorbeeld waar het recht betreft dat allemaal lezen via de Engelse vertaling. Dat is een common law systeem en niet een continentaal systeem. En ook in die zin zou je inderdaad voor de bewaking van de cultuur misschien toch iets meer belangstelling mogen hebben waar het bijvoorbeeld het Frans en het Duits aangaat. Maar ik geef toe, dat is helemaal buiten de orde natuurlijk. Maar het zit me al een tijdje hoog.
En overigens ben ik van mening.
Ja, ik zou allereerst als, ik geloof, als ik de zaal rondkijk, als enige vertegenwoordiger van de Europese Unie in uw midden, het Montesquieu-instituut, buitengewoon hartelijk willen feliciteren met deze mijlpaal. En ik denk dat als het Montesquieu-instituut vandaag niet bestond, dat het morgen zou moeten worden opgericht, al waren het alleen om een belangrijke toegevoegde rol die het MI kan hebben in de relaties tussen nationale parlementen in de Europese Unie vis-à-vis ook het Europees Parlement. En die rol van die nationale parlementen die is versterkt in dat nieuwe verdrag. En met niet alleen een subsidiariteit en proportionaliteitsprocedure, maar ook het parlement heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd met het behandelvoorbehoud. Nou zijn dat allemaal moeilijke woorden die natuurlijk niet direct aansluiting vinden bij gewone Nederlanders. Dus ik wou eigenlijk een paar kanttekeningen maken. Allereerst ben ik het zeer eens met wat Cenk Willink net zei over de vraag wie wij nu zelf zijn. En ik denk dat als we dan kijken naar de rol die Europa in dit debat over democratische legitimering vervult, dan moet het mij in ieder geval van het hart dat er toch ook sprake is van een veel bredere crisis in democratische legitimering en ook dieper dan alleen maar nu tot uitdrukking komt in het ontbrekend draagvlak voor die Europese integratie. En ik denk dat het WR-rapport wat in het najaar kan verschijnen over de achtergronden van het Nederlands populisme, dat een interessant licht daarop kan werpen met de rol over de verwezen burger. En daar is natuurlijk in de eerste plaats ook een hele belangrijke vraag over wat nu democratie is. Democratie is hier in het hart van het debat. En er zijn mensen, Frits Bolkestein is zo iemand die zegt van, nou ja, kijk, er is geen Europees demos, dus er is ook geen Europese democratie. Ergo, de echte checks and balances vinden plaats, kunnen alleen maar plaatsvinden op nationaal vlak. Dus het Europees Parlement kan in dat opzicht dus de rol niet vervullen. In feite sluit het Duitse Bundesverfassungsgericht daarbij aan. En dat is ook precies de reden waarom mevrouw Merkel voor elke stap die de soevereiniteitsoverdracht met zich meebrengt weer naar Berlijn moet gaan. Ik denk dat dat heel erg goed is. Omdat dat zijn nou precies die kleine stapjes waar Monet het over had. En daarbij ben ik dus waar ook optimistischer zijn dan Scheffer in zijn verhaal. Dus ik geloof dat er al een verhaal gaande is in de Nederlandse samenleving. En dat verhaal dat komt niet meer top-down. Dat komt nu van onderop. En als ik dus zie dat er heel veel Nederlanders zeer betrokken zijn bij die crisis en die zien wat er echt geleden wordt in de straten van Athene en daar dus een groot gevoel van compassie voor hebben. Maar als ik zie dat er ook Nederlanders bij ons komen aan de Korte Vijverberg en die vragen stellen. Zeg, hoe zit dat nou met de rol van de Europese Centrale Bank? Mag die nou wel of niet interveneren in die primaire geldmarkt? Secundaire geldmarkt wel. Primair niet. Maar gebeurt dat niet eigenlijk al verstekt, hè, verborgen op die andere manier? Is dat niet een vorm van geldschepping en dus inflator? Dat zijn vragen die vroeger werden gesteld door redacteuren van het Financiële Dagblad. Dat dat dus nu in de samenleving naar boven komt, is buitengewoon hoopgevend. En dat geeft dus ook dat er een veel groter gevoel van eigenaarschap over die Europese Unie gaande is dan wij in onze sombere buien denken. Dan wou ik nog een punt maken met betrekking tussen doel en middelen. Ik ben het daar overigens wel eens met die visie. Maar wij komen overal in de samenleving net als u. En wij merken dat mensen zijn niet zo benauwd over zeg maar dat die oorlogsdreiging of over meteen die sprong van met de munt valt de Unie en ook is er meteen dat gevaar weer acuut. Wat wij wel zien is dat er heel veel jonge mensen, ook de antiglobalistenbeweging bijvoorbeeld, die zijn buitengewoon geëngageerd op het punt van Europa als rechtsstaat, rule of law. En voor de kracht van het argument zeggen we ook vaak, het budget van de Europese Unie is best belangrijk, maar niet zo belangrijk. Daarmee blijft die hele Unie nog recht overeind staan. Als je dat eruit haalt, het gaat om die rechtsstatelijkheid die we hebben en de verwevenheid van nationale administraties met Europese. En die rechtsstaat die we geworden zijn, maakt nou juist ook de aantrekkingskracht uit. Waarom vele regio's in de Caucasus en in Zuid-Europa of in Maghreb lid willen worden. Dus per saldo denk ik dat we wat minder pessimistisch hoeven te zijn. Ofschoon er wel allerlei crisisverschijnselen zijn, maar ik denk dat heel veel burgers zelf heel goed weten, om maar met mijn eigen kinderen te spreken, die zeggen, ja, het is mijn ding. Het is wel ik zal niet een vervelend woord, een schuttingtaal, maar het is hun toekomst en dat besef, dat gevoel voor eigenaarschap, dat zien we toch in die samenleving komen. Dat is vind ik buitengewoon hoopgevend.